We zijn vandaag met Barend Last. Jij bent onder andere schrijver van 11 boeken, zoals ik net gehoord
heb. Ja, 11 boeken inmiddels. Met kinderboeken ook meegerekend.
Dus je houdt van schrijven, je houdt van onderwijs. En eigenlijk de aanleiding van vandaag is ook je boek Blended Learning in de Praktijk.
Ja.
Learning Innovators.
De podcast van Pluvo over leren. Nou, daar gaan we het natuurlijk over hebben, maar ja, we zijn ook wel heel benieuwd. Kun je eens wat over jezelf vertellen?
Zeker, ja. Leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben van oorsprong basisschoolleraar. Ik heb in Utrecht gestudeerd en ben daarna ook gaan werken in het basisonderwijs als meester Barend. En ik hield me eigenlijk altijd bezig met de vraag, waarom doen we wat we doen en kan dat niet beter? En vanuit die intrinsieke motivatie eigenlijk vrij snel doorgegaan naar het hoger onderwijs. Heb ik een master onderwijskunde gedaan. En daar leerde ik eigenlijk echt pas, wat ligt er nou onder al die ideeën over onderwijs? En daar leerde ik ook kritisch na te denken over waarom doen we wat we doen? En van daaruit ben ik blijven plakken in het hoger onderwijs en kwam ik in aanraking met blended learning, waar het boek ook over gaat. Ja, en toen kwam natuurlijk die hele pandemie. En toen werd mijn werk, mijn vakgebied ineens super relevant. En begon ik online te posten. En zodoende begon de bal te rollen, heb ik een boek geschreven, Blended Learning in Onderwijsontwerp. En nu het vervolg Blended Learning in de Praktijk. Dus dat is een beetje mijn onderwijscarrière in de vogelvlucht. En jullie horen misschien een klein beetje een zachte G. Dat komt omdat ik uit Limburg kom.
Oh, oké. Okay. Ik had het nog niet gehoord, maar misschien als je het nu gezegd hebt, dat ik het dan hoor.
Hij is eigenlijk heel miniem, vind ik.
Ja. Hij is miniem, ja. Ik heb ook lesgegeven in Amsterdam. En dat was in West. En toen zeiden de leerlingen bij de eerste les, meester, komt u uit België.
Oh.
Ja. Ja, precies.
Ah, leuk. Hey, en je hebt dus 2 boeken over blended learning geschreven.
Ja.
Wat was dan die aanleiding voor die eerste?
De eerste boek, de aanleiding daarvoor was dat ik zag en observeerde dat men door het corona-noodonderwijs eigenlijk een bepaald soort misvatting kreeg dat blended learning gelijk stond aan dat online noodonderwijs. En eigenlijk waren dat vooral frustrerende lessen in MS Teams en Zoom. Een heleboel mensen die luisteren, die zullen dat ongetwijfeld herkennen. En daarmee gooiden ze eigenlijk snel het kind met het badwater weg. En dat vind ik zonde. En toen ontstond het idee, maar als we mensen nou tot echt goed ontworpen online blended onderwijs willen laten werken, ja, dan moeten we ze ook meenemen in hoe doe je dat nou eigenlijk, dat ontwerpproces. Want dat is iets wat van oudsher niet als vanzelfsprekend bij het competentieprofiel van docenten hoort. Dus zodoende. En toen ben ik met mijn collega Stefan Jonge aan de slag gegaan en hebben we eigenlijk het hele proces van onderwijsontwerp beschreven.
En waar kwam dat vandaan dan? Tenminste, want je zegt ze doen het op de manier zoals ze dat doen.
Ja.
Maar het kan anders.
Ja.
Waar haal je dat anders vandaan?
Ja, kijk, wat ik zag vooral tijdens de eerste lockdown, toen we zo snel moesten switchen, dat alle fysieke lessen eigenlijk 1-op-1 gekopieerd werden naar de online omgeving. En dat is prima als noodoplossing. Maar de online omgeving is echt wezenlijk anders dan wat we op school of in de praktijk, maar als we elkaar ontmoeten, kunnen doen. Maar we hadden helemaal geen tijd daarvoor. Maar als je normaal gesproken de tijd neemt om daar goed over na te denken, dan ga je eerst nadenken, oké, wat ga ik online doen? Wat ga ik fysiek doen? En hoe zorg ik voor een combinatie dat het elkaar echt gaat versterken?
Ja, daar was in die tijd even geen tijd
voor. Helemaal geen tijd voor, nee, precies. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je op basis van die ervaringen gaat denken, ja, dit werkt eigenlijk niet zo heel goed. Ja, dat klopt. Maar dat komt niet omdat het medium niet werkt. Dat komt omdat we geen tijd hebben gehad om het goed voor te bereiden.
Ja, dus je had je voor ik over het brugje slaan tussen inderdaad, nou, de corporate learning en het onderwijs.
Ja.
Wat ik zo interessant vind is dat, en je ziet dit in het onderwijs. En je verbaast me ook gewoon dat na 2 jaar tijd het online lesgeven nog steeds een beetje in diezelfde tak zit. Dus ik ben blij dat je het wilt veranderen.
Ja.
Maar ook in de zakelijke trainingswereld en opleidingswereld, ja, is het precies wat er gebeurt. Dat ze zeggen van, goh, we gaan alles 1-op-1 in een teams sessie doen.
Ja.
Ja, dat frustreert mij.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ja, ja, en dat is ook niet iets wat je dan doet omdat het de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Dat gebeurt dan vaak vanuit de illusie of de gedachte dat dat efficiëntie oplevert of kosten kan besparen. En dat zijn op zich prima doelen. Maar ik denk dat je dan van een koude kermis thuiskomt. Omdat het niet per definitie beter is of makkelijker is als je het onderwijs online verplaatst. Dat vraagt echt om een compleet andere manier van denken over wat doe je online, wat doe je fysiek en dat het elkaar gaat versterken. En niet gewoon, we doen dit online omdat dat kan en dan besparen we op bepaalde dingen.
En die hoe je dat moet doen, dat hebben jullie, zeg maar, in jullie eerste boek beschreven.
Ja, dus het eerste boek gaat echt over het ontwerpproces. Hoe kom je van bepaalde leerdoelen tot een, ik noem dat dan een leerreis, waarin de deelnemer of de student, de leerling of iemand in de praktijk bepaalde activiteiten gaat doen die uiteindelijk tot het behalen van het doel leidt. Dan heb je een ontwerp, maar dan ben je er nog niet. Want een ontwerp moet ook uitgevoerd worden. En je ziet vaak in onderzoek dat het verschil tussen wat je beoogt en uitvoert, dat daar een grote verschillen tussen zitten. En dat heeft te maken met hoe je voor de klas staat of hoe je je training vormgeeft. Dat soort elementen. Dus het tweede boek gaat echt over die praktijk. Hoe ga je dat wat je hebt ontworpen goed uitvoeren?
Okay,
ja, wat je zegt, als je voor de klas staat, want dat is bij wijze van spreken al gelijk het gegeven.
Ja.
Van we hebben een docent of we hebben een trainer met een groep deelnemers / leerlingen.
Ja.
En dat wil je dan ineens anders gaan doen.
Ja.
En dat is natuurlijk al de eerste stap. Van ze komen zo meteen. Ze staan hier zo meteen met z'n 30 vormen.
Ja.
Hoe moet ik dit? Moet ik überhaupt dit nog wel willen?
Ja, precies. Ja, en dan zie je dat daar vaak een idee onder ligt dat als je die training doet zoals je hem doet, of je dat nou online of fysiek doet, dat dat niet uitmaakt. Maar je ziet dat dat wel degelijk uitmaakt. Want online val je door de mand als het alleen maar zenden is. En dat is op veel plekken nog wel het geval. Ik heb zelfs PowerPoints gezien van 150 slides die er in een uur doorheen worden geramd.
En iedere slide zat vol met tekst.
En helemaal vol met tekst, precies. Daar is helemaal niet over nagedacht. Nee. En als je dat dan online gaat doen, dan wordt het door de minutieuze vertraging die er eigenlijk in zit, het lijkt live, maar eigenlijk is het niet live, wordt het legt het eigenlijk nog meer een beroep op je hersenen, waardoor het vermoeiender is. Misschien heb je wel eens van Zoom fatigue gehoord.
Ja, zeker.
Ja, precies. Ja. Dus daarmee zijn een heleboel mensen door de mand gevallen bij online sessies, omdat je daar niet meer kan wegkomen met een uur lang alleen maar zenden. Dus je moet wel gaan nadenken over de structuur van je lessen. En misschien kan je dan wel het stukje zenden verplaatsen naar van tevoren. Doe dat maar in je eigen tijd. En dan ga je die contacttijd die je hebt anders benutten. En dat geldt eigenlijk voor alle lagen van het onderwijs. Ook voor alle L&D-situaties. De contacttijd die we hebben, die moeten we optimaal benutten. En vanuit die gedachte ga je kijken, wat kan ik nou daaromheen bouwen om dat voor elkaar te krijgen?
Ja, en dat verbaast me eigenlijk altijd, is dat de meeste training die nog worden gegeven, ik had toevallig voordat jij hier was een gesprek met mensen die zitten in de trainingswereld, is eigenlijk alleen nog maar fysiek, waar hij in zat. En dat is nog steeds 2 dagen cursusrammen, waar je gewoon alleen maar heel veel theorie krijgt en op het einde van de dag ga je toepassen, maar dan ben je al helemaal gaar.
Ja, ja.
Terwijl ik denk, en dan gaan mijn handen kriebelen, verschuif dat dan naar voren en doe dat lekker op je eigen tempo, doe het wel.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen, je hebt ook wel eens gesprekken met mensen die zeggen, ja, maar als we dat deel naar online verplaatsen, dan heb ik die controle niet meer.
De controle dat ze het geleerd hebben.
Ja.
Of gelezen hebben.
Ja, precies. Maar dat is dan, we willen controle.
Ja, maar waarom willen we dat?
Waarom wil je eigenlijk al die controle? Hetzelfde als met waarom roosteren we alle lessen in? Omdat we denken dat daar het leren plaatsvindt.
Ja.
Maar wat denk je dat bijvoorbeeld een basisschool bijdraagt aan wat een kind leert op een dag? Dat is minder dan 30%. De rest wordt allemaal geleerd daarbuiten. In interactie, bij het eten, op sport, noem maar op. En dat geldt ook zo met werkplek leren of op hoger onderwijs. Ik kan wel een dag een training aan jou geven, maar als jij daarna gewoon weer doorgaat met de weerbarstige praktijk en de waan van alle dag, dan is die transfer minimaal. Je ziet dan ook uit onderzoek naar het effect van professionalisering van mensen, medewerkers of studenten of docenten, noem maar op, dat studiedagen en eenmalige trainingen heel laag effectief zijn. Wat werkt wel? Intervisie, observaties doen, uitproberen in de praktijk, daar feedback bij krijgen. Een onderwijskundige die naast je gaat zitten en je gaat helpen. Maar zo is het helemaal niet ingericht op veel plekken. Nee, het is allemaal efficiëntie.
En je mag natuurlijk heus wel een stuk theoretische achtergrond hebben, want dat is ook wel fijn, met handvaten. Maar dat kun je slimmer aanbieden. En inderdaad, dat je zegt van, hé, we gaan, dat zie je ook wel bij organisaties, we gaan een week op training met elkaar en that's it. Weet je? En dan heb ik alle vinkjes voor de rest van het jaar.
Ja.
Terwijl uiteindelijk gaat het erom dat je het over een langere tijd uitsmeert. En nou, ik denk dat we nu in een soort fase zijn waar daar zo'n soort transitie komt. En ik denk dat jouw boek daar ook heel erg bij kan helpen. Want mensen die horen dit en die denken misschien van, goh, ik moet dat doen. Ja. Maar hoe doe ik dat nou eigenlijk?
Ja.
En dat is bijvoorbeeld ook iets waar jouw boek dan volgens mij op ingaat.
Absoluut. Ja, het is allemaal bedoeld om handvatten te bieden aan de mensen die in de praktijk staan. Die mensen moeten motiveren of moeten aansturen op een zelfregulatie of een leeromgeving willen inrichten waarin je alle locaties en bijvoorbeeld in het mbo heb je een hele sterke koppeling met de praktijk. Hoe krijg je die koppeling op zo'n manier dat wat je doet, bijvoorbeeld bij een opleiding tot bakker, wat je doet in de klas ook echt daadwerkelijk gekoppeld is aan wat je doet in de bakkerij en wat je doet thuis. En die koppeling, dat is waar blended learning en het denken over blended learning in voorziet.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat er bij het MBO het veel beter geïmplementeerd wordt nu al dan zeg maar bij vakken waarin je moet leren, zeg maar.
Ja, dat ben ik met je eens. Dat is ook de observatie die ik heb. Dat het bij het MBO van oudsher, kijk, de core business van MBO is onderwijs.
Ja, bijvoorbeeld is al een beetje praktijk.
Dat is al praktijkonderwijs, ja. Precies. Dus daar zie je ook dat blended learning hoog op de agenda staat. En dat het makkelijker is om het te implementeren ten opzichte van bijvoorbeeld universiteiten. Bij universiteiten is vaak de core business onderzoek. En onderwijs is voor velen iets wat ze erbij moeten doen. En dan heb je helemaal geen tijd of je wordt afgerekend op je resultaat in onderzoek. Niet in onderwijs. Daar is wel een shift gaande, moet ik erbij zeggen hoor. Je hebt nu steeds meer initiatieven die dat veranderen. Waarmee blended learning ook in die hoger onderwijshoek hoger op de agenda komt te staan.
Ja, maar ook daar zie je nog wel dat ze heel erg worstelen met hoe doen we dat dan? En nemen we inderdaad de colleges op, zodat je ze terug kan kijken? Ja. Dat is iets wat een stap die mensen nog wel durven te maken. Mm-hmm. Ook al vinden ze dat al spannend. Maar het is, tenminste wat ik zie hoor, is dat niet altijd dan gekeken wordt aan hoe kunnen we het hele onderwijsconcept en hoe we dat inrichten omzetten.
Ja.
En wat jij eigenlijk ook al zei in ons voorgesprek, waarom gaan kinderen nog 5 dagen naar school?
Ja, we hebben echt te maken met een systeem. We zitten allemaal vast in een systeem. Maar heel vaak werkt wat we willen eigenlijk helemaal niet in dat systeem. Waar we het net over hadden. Ik vind het een hele relevante vraag om na te denken over waarom hebben we 5 dagen school en niet 6 of 4? Waarom hebben we 1200 zoveel uur per jaar? Waarom is 1 EC 28 uur? Waarom krijg je als je werkt bij een bedrijf zoveel uur voor professionalisering? Daar zitten allemaal ideeën achter. En die ideeën, daar wil ik aan tornen. Die wil ik blootleggen en je over laten nadenken met mijn boek. Bijvoorbeeld, ik heb een stukje in het eind van het boek waar ik zeg van, stop met denken in lessen, denk in activiteiten. Want als je denkt vanuit activiteiten, denk je vanuit wat gaat de deelnemer doen, in plaats van wat ga ik doen om kennis over te dragen. En die shift in perspectief en in mindset zorgt er vaak al voor dat je op een hele andere manier gaat nadenken over je onderwijsontwerp. En dat geldt voor alle lagen en ook voor L&D-sector.
En wat het moeilijkste lijkt mij daar nog bij eigenlijk gewoon de Hoe doe je dat dan? Want stel kinderen van na 4 dagen, dan heb je sowieso alweer te maken met ouders.
Ja.
Dan denk je, oké, weet je wat, dan houden we ze toch die 5e dag hier. Ja. Maar dan gaan we dan een activiteit doen. Dan denk je, nou, oké, ik heb het alweer opgelost. Ja. We doen gewoon de 5e dag een activiteit. Maar dan, ja, hoe dan? Gaan al die docenten dan eens als coaches in de weer? Oh, wacht even, dan moet ik een studiedag inrichten. Zodat ze dat van me gaan leren, hoe ze dat dan moeten gaan doen. Nou, dan heeft niemand let op die ene studiedag. Ik zie alweer een rommeltje. Hoe ga ik dat dan?
Gelijk alle beren op de weg even naar boven halen. Dat snap ik. Dat is ook de reden dat ik eigenlijk bij blended learning altijd zeg, je kan een prachtig ontwerp maken, maar als je de organisatie eromheen niet aanpakt, dan blijft het steken bij die ene enthousiasteling die je toch wel gaat doen.
Ja.
En dat is ook de reden dat ik altijd managers vraag, heb jij ook nagedacht over wat jij moet doen om jouw docenten met blended learning aan de slag te kunnen laten gaan? En dan zie je dat ze daar eigenlijk nog een beetje aan hun hoofd zitten te krabben en denken van, oh, wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, je moet een visie hebben, je moet er zorgen dat er draagvlak voor is, je moet faciliteit op orde hebben, je moet gepaste ondersteuning hebben. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En wat ik vaak zie in de praktijk, op scholen en organisaties, is dat die randvoorwaarden niet op orde zijn. En dan kan je blended learning wel willen laten ontspruiten, maar de voedingsbodem is niet vruchtbaar.
Nee, dus dan kan je het eigenlijk alleen maar hebben, zeg maar, van de nieuwe scholen die opnieuw gesticht worden met een nieuw concept.
Ja. Ja.
En dat heb je natuurlijk met trainingsorganisaties ook. Ja. Alleen maar een nieuwe trainingsorganisatie komt op de markt met de nieuwe ideeën. Ja,
dat zie je wel vaak. Hè. Neem bijvoorbeeld de Agora-scholen of eigenlijk nieuw gestichte scholen. Die kunnen van de ground up meteen dit goed neerzetten. Maar een staande organisatie, daar gelden allemaal regeltjes en vastgeroeste structuren. Dat is veel moeilijker om daar die verandering teweeg te brengen.
Ja, maar die hebben doorgaans weer andere zaken weer veel beter op orde dan die nieuw te stichten
wat
scholen.
Wat voor zaken bedoel je?
Reguleringen, zeg maar HR alleen al. Gewoon zeg maar, het moeilijke van een nieuwe start-up is natuurlijk ook gewoon dat je een kleine groep hebt die allemaal hetzelfde visie heeft.
Ja. Ja.
Dan kan je heel snel groeien met die visie.
Ja.
Maar tegelijkertijd heb je nog niet je organisatiestructuren goed op orde.
Ja.
En dat hebben die andere organisaties, die oudere organisaties, die hebben dat weer veel beter op orde.
Ja.
Dus ergens gaan ze alle twee botsen.
Ja. Ja,
idealiter heb je gewoon dat die oude organisaties iets fluïder worden om het wel sneller te kunnen oppakken.
Ja, dat ben ik met je eens. En ik denk dat dat ook zit in hoe kijk je naar wat professionaliseren is. En wat betekent professionaliseren? Het idee wat we nu nog vaak zien in de praktijk is dat we mensen even uit hun praktijk halen. We voeden ze en we zetten ze weer terug in de praktijk. Met het idee dat ze dat dan gaan toepassen.
Een soort machines.
Eigenlijk een soort machines, ja. Een soort van, alsof je kennis in iemands hoofd kan gieten en ga maar aan de slag.
Even een update. En dan,
even een update, ja, en weer door. Terwijl, dat is eigenlijk helemaal niet zo effectief. Dus wat je nu ziet, is dat er op veel plekken een shift is naar meer werken vanuit professionele leergemeenschappen.
Ja.
Waarin je mensen vrij speelt en gewoon zegt, jongens, waar loop je tegenaan in je praktijk? Wat wil je leren? En dat is niet vrijblijvend. Het is niet van, hey, ga maar lekker iets leuks doen. Maar we gaan dat faciliteren. Maar het moet wel vanuit jou komen. En die faciliteren, dat is essentieel. Dat je daar iemand op zet die mensen prikkelt en echt de randvoorwaarden schept om dat te kunnen doen. En dan is het niet meer even uit de praktijk halen. Dan is leren en professionaliseren geïntegreerd met de praktijk.
Ja, ja, want ik denk dat dat vaak het probleem ook is inderdaad dat naast hoe je je blended learning opzet. Je kan een hele mooie model hebben en dat implementeren. Maar als die verbinding niet wordt gemaakt met hoe pas je nou later ook toe je werkleven.
Ja.
Dan is het heel lastig. En sowieso resultaten meten. Ik gok dat je het daar ook wel over hebt. Dat je inderdaad wel wil weten wat voor impact heeft het dan. En dat is inderdaad niet een formuliertje na afloop van de training. Hoe vond je de kroketten?
Ja.
Maar is er echt verandering teweeggebracht?
Ja. Ja, en hoe meet je dat, hè?
Ja,
ja, ik heb een heel hoofdstuk gewijd aan die vraag. Evalueren van blended leren in de praktijk. En precies dat formuliertje wat jij noemt, dat is toch nog vaak iets wat heel erg zwaar meetelt. Maar we weten uit onderzoek dat die formulieren vaak alleen maar populariteit meten. En dat als je de studenten of de deelnemers chocola geeft bij het invullen, je een significant hoger resultaat krijgt. Dus wat zegt zoiets echt over de kwaliteit van je onderwijs? Dus mijn pleidooi in mijn boek is ook, evalueren is ook geïntegreerd met je hele onderwijsproces. Dat begint al, je ontwerp begint met een evaluatie. Als je gaat uitvoeren, begin je met een evaluatie. Halverwege evalueer je, aan het eind evalueer je. En dat is weer het begin van een nieuwe cyclus. Maar zo is het onderwijs niet ingeregeld. En ook de trainingen niet. Aan het einde krijg je netjes zo'n formuliertje. En daar staat dan in, wat vond je van de docent? Nou, die zag er leuk uit. En ga maar weer verder.
Was gezellig.
Ja.
Ja.
Ja, dus je zegt, leertrajecten moeten eigenlijk niet zozeer, je moet niet iemand weghalen, leren en terugstoppen. Maar je moet hem er eigenlijk bij begeleiden.
Ja.
Oké, maar dat ik blijf beren op de weg zien.
Ja, dat mag, tuurlijk.
Want ik denk natuurlijk zo van, oké, weet je wat, zo'n studiedag, die koop je in als organisatie. Dan heb je dus twee trainers en een paar broodjes. Nou, oké, kost je x.
Ja.
En dan denk je, oké, we hebben onze doelen weer behaald, klaar.
Ja. Ja.
Terwijl, wil je het anders invullen, dan moet ik dus niet twee trainers één dag inhuren. Maar dan heb ik het gevoel dat ik dus de aankomende half jaar, als ik een nieuwe manier wil invoeren, dan komt er waarschijnlijk één keer in de week iemand langs om te kijken, te monitoren, daar rapportages over te maken, die met mij te bespreken.
Ja.
En dan kom ik daadwerkelijk ergens als organisatie. Maar dan waarschijnlijk is de rekening voor het proces wel wat duurder.
Ja, dat ligt eraan of je dan met externe werkt, denk ik. Ik weet niet hoe dat soort grote organisaties daarmee mee omgaan. In het publieke onderwijs, neem bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht, waar ik jarenlang gewerkt heb. Daar is onderdeel van de basiskwalificatie onderwijs dat een begeleider, een onderwijskundige begeleider, echt met jou mee gaat kijken. Die doet observaties en je schrijft een portfolio en je schrijft reflecties op hoe het gaat in de klas. Dus dat is meer de lesson study. Je doet onderzoek naar je eigen praktijk. In organisaties wordt er vaak ook een beetje een vraag van hoeveel gaat het kosten?
Ja.
Dat is in de publieke sector echt een ander vraagstuk. En dan is het soms zo'n HR-vinkje wat je moet afstrepen. Terwijl ik denk dat als je echt je medewerkers wil professionaliseren, dat je daar ook best wel wat voor over mag hebben. Want dat betaalt zich als het goed is.
Betaalt dat zich terug. Ja. Anders zou je er überhaupt helemaal niet in hoeven te investeren.
En begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat een studiedag waarin je even met elkaar los van het werk zit, kan echt wel meerwaarde hebben. Absoluut. Maar ik denk dat het niet het enige moet zijn. Ik denk dat als we ervan uitgaan dat we op die studiedag wat input bieden, dat er dan ook gelijk output komt in de praktijk. En daar zet ik grote vraagtekens bij.
Wat heet zeg maar in het publieke domein, heb je dan als school eigenlijk altijd de mogelijkheid tot onderwijskundigen die je daar bij trajecten helpt?
Een goede vraag. Nou, dat verschilt dus heel erg. En dat is waar ik het eerder over had, over die randvoorwaarden. Je ziet dat sommige instellingen echt een leger aan bijvoorbeeld blended coaches hebben ingericht met onderwijskundige ondersteuners. En dan kom je ineens bij een faculteit van een universiteit en er is dan niemand.
Ja.
En dat zijn wat docenten die wat ondersteuning doen naast hun werk. En that's it. Ik zie het bij mbo's en hbo's zie ik dat er best wel veel ondersteuning is. Maar kom je op VO-scholen, dan is het vaak nog maar de vraag of er überhaupt een ICT-coördinator is. Dus je ziet daar grote verschillen in de support die aanwezig is. En dus ook hoe makkelijk het is om met gepaste ondersteuning in de klas echt verandering teweeg te brengen.
Want wat mij heel lastig lijkt, is eigenlijk het argument, docenten zijn heel druk. En er vallen ook steeds meer mensen uit, dus die werkdruk is heel hoog, hè, dat hoor je gewoon. En waarschijnlijk als jij dit aan een bepaalde groep mensen vertelt, dan denken ze, waar haal ik die tijd vandaan?
Ja.
Hoe reageer je daarop?
Ja, ik heb voor mijn afstudeeronderzoek gekeken naar wat zijn de grootste kansen en barrières voor docenten. En tijd is met kop en schouders nummer 1 barrière. Tijd kan je denk ik op meerdere manieren benaderen. Je kan het benaderen vanuit, ik heb meer tijd nodig, dus ik moet iets minder gaan doen, zodat ik meer tijd overhoud. Maar ik denk ook dat we moeten gaan nadenken over hoe kunnen we tijd op een andere manier benaderen door te kijken naar, kan ik wel alle taken die ik als docent of als trainer heb, kan ik die allemaal wel uitvoeren? Of kan ik dat beter met een team doen? Ik begeleid veel curriculumherzieningen. En dan zie ik eigenlijk steeds meer herzieningen waar men afstapt van het idee van één docent moet alles kunnen. Het schaap met de 5 poten. Maar dan zie je dat men in teams gaat werken waarbij één iemand het onderwijs ontwerpt, één iemand het bouwt in de digitale leeromgeving, één iemand die... begeleidt de studenten als coach en hebt vakexperts. Dus het traditionele beeld van de docent die alles moet kunnen ontwerpen, uitvoeren, begeleiden, faciliteren, verschuift een beetje.
Ja, en dan moeten ze bewust van worden, want dan hoeven ze er ook minder tijd in te steken.
Dan kun je elkaars krachten beter benutten. Dan nog kost het tijd. Ja. Er is bijvoorbeeld onderzoek, misschien heb je wel van Flipped Classroom gehoord.
Zeker.
Ja, zeker.
Er is onderzoek dat laat zien dat wanneer je van een traditionele cursus naar een flipped cursus omgaat, ongeveer 130% van de tijd kost die het normaal kost om het te maken.
Ja, dus kun je heel kort uitleggen wat flipped classroom is?
Ja, zal ik uitleggen. Dus flipped classroom wil eigenlijk zeggen dat je de instructie en de verwerking omdraait. Dus in plaats van dat je tijdens de les instructie geeft en dan gaat verwerken, verplaats je de instructie voorafgaand aan de bijeenkomst en gebruik je de bijeenkomst of de contacttijd om te verwerken. Nou, dat brengt bepaalde voordelen met zich mee, zoals flexibiliteit en een betere benutting van de contacttijd. Maar het herontwerpen van een traditionele cursus naar zo'n flipped model kost dus vaak 130% van de reguliere tijd die je daarvoor nodig hebt. Dus als je dit als instelling wil of als opleiding wil, moet je ook realiseren dat het extra tijd gaat kosten. En dat je dat niet zonder meer van iedereen kan verlangen.
Ja, maar het levert uiteindelijk ook tijd op.
Precies, maar dat is lange termijn denken. En dat is heel moeilijk voor mensen.
Ja, okay.
Ik ben het met je eens. En je hoort ook van mensen die zeggen, ja, in het begin hebben we heel erg geïnvesteerd. En je ziet nu dat het zich uit begint te betalen. Ja. Maar dat vereist dus inderdaad wel dat je in het begin even die investering doet. En daarna de vruchten mag plukken.
En vanuit management ook een langetermijnvisie op het professioneel ontwikkelen.
Juist, ja.
Dat we niet zien, we hebben nu hier een probleem en dat moeten we nu oplossen. Ja. Maar dat je echt, zowel in het onderwijs, in de publieke sector, als ook in gewoon privaat commerciële organisaties, dat je daar wel een visie op hebt.
Ja. En ik heb in een van de hoofdstukken in mijn nieuwe boek, beginnen met blended leren, 3 benaderingen beschreven. Low impact, medium impact, high impact. En impact gaat dan over hoeveel het van jou vraagt als trainer of als ontwikkelaar. En die low impact, daar staat ook bij, als je geen tijd hebt, kies dan voor low impact. Hou je ontwerp zoals het is. Doe wat kleine interventies, maar meer niet. Want je hebt daar gewoon geen tijd voor. Wil je naar zo'n high impact gaan, dat kost veel meer tijd. Dan is mijn advies, begin 10 maanden van tevoren voordat je start met een cursus bijvoorbeeld. Want dat kost gewoon ontzettend veel tijd.
Ja, dat is ook realistisch, denk ik.
Ja.
Ja, ja, dat is interessant. Ik zie dat in onze klantenkring ook eigenlijk wel. Als je begint met zo'n platform in te richten, dan kost je best wel veel tijd. En uiteindelijk scheelt het heel veel tijd.
Ja.
Maar je moet daar wel mensen in meekrijgen. En dat is ook vaak mijn uitdaging. Ja. De mensen die bij ons komen, die zijn vaak wel heel enthousiast.
Ja.
En die willen dat ook graag en die zien de voordelen.
Ja.
Maar het ook meer mensen die moeten veranderen. Want de hele organisatie moet mee.
Ja.
En dan is het ook voor mij een uitdaging inderdaad om dat uit te leggen. Maar dan is wat je zegt low, medium, high impact eigenlijk wel een heel interessant model wat je ernaast kan liggen. Ja. Van, hoeveel tijd is er dan wel en wat kan je wel doen?
En als je dan erop uitkomt dat de doelen die je hebt op een high impact benadering komen, dan kun je ook het gesprek daarover voeren. Van, ik wil het best doen, maar dit vraagt dit van onze organisatie. Is onze organisatie daar klaar voor?
Ja.
Dan kan je ook een high impact aanpassing geleidelijk invoeren. Dat stel je wil van normale trainingsorganisatie, school, naar totaal de boel omgooien.
Ja.
Hoe kan je dat stapje voor stapje implementeren dan?
Ja, vaak zie je dat het beste werkt bij curriculumherzieningen. Als je sowieso al het hele curriculum van een opleiding gaat aanpassen. En dat zie ik bij organisaties overigens ook. Hè. Als zij hun programma echt op de schop willen gooien, dan heb je de meeste kansen om meteen die high impact benadering te kiezen. Heb je al een bestaand programma? Dan zou ik zeggen, begin met low. Kijk dan even wat positieve effecten met zich mee kan brengen en dat snel iets oplevert. En van daaruit ga je gradueel opbouwen naar een high impact. Dus dan is mijn advies, begin gewoon klein. Ga eerst eens kijken, als ik nou die instructie één keer omwissel met de verwerking. Wat gebeurt er? Werkt dit of niet? En dat vraagt dus ook een hele onderzoekende houding. Dat je continu aan het kijken bent en aan het evalueren bent. Werkt dit wat ik doe?
Ja, want die stap lijkt me nog het makkelijkst. Ik bedoel, mail iedereen je PowerPoint.
Ja.
En kijk, daar gaat er daarna gewoon over praten. En iedereen die zegt, ja, maar ik heb het niet gelezen. Ja, stuur ze eruit.
Ja. Nou, ik ben van mening dat we eigenlijk veel te lief zijn voor al onze studenten en deelnemers. Ik vind echt dat we veel strenger mogen zijn. Zeker in het publiek onderwijs, neem bijvoorbeeld HBO, waar studenten dan te laat komen voor college. We laten het allemaal toe. We beginnen structureel 10 minuten te laat, omdat we ervan uitgaan dat iedereen te laat kan komen. Dus je faciliteert het ook.
Er is zelfs een term voor, toch? Het academisch kwartiertje.
Ja, precies, het academisch kwartiertje. Nou, ik kan je zeggen, als jij structureel de deur op tijd dicht doet en je zegt, je komt niet meer binnen, dan komen ze 2 keer te laat en daarna niet meer.
Ja, dat denk ik ook, ja.
En dat is consequent gedrag toepassen. En dat is bij deelnemers ook, als ik word uitgenodigd voor sessies bij opleidingen of bij organisaties, moet ik ook altijd 10 minuten te laat beginnen. Ja, we doen het zelf ook. We verlangen van onze studenten dat ze allemaal hun werk goed doen. Ik had laatst een keer een studiedag, had ik van tevoren ook opdrachten meegegeven. De helft van de docenten had hun huiswerk niet gedaan.
Wat doe je dan?
Nou, dan gebruik ik dat als casus.
Okay.
Dus ik bedraai het dan meteen om. Okay, dit is interessant, want hier klagen jullie over, maar jullie doen het zelf ook niet. Dus ik had er al op geanticipeerd dat het deel het niet gedaan had.
Je gaat er gewoon van uit dat mensen toch niet...
Omdat, en natuurlijk, ik was een externe, dus ik heb ook niet de kracht om dat goed neer te zetten. Maar ik vond het daarna wel heel interessant wat voor gesprek dat opleverde. En dat soort praktijkproblemen staan ook in het boek. Hè. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen hun huiswerk doen, dat ze zich hebben voorbereid? En daar zit voor mij echt de kracht van blended learning vanuit een ontwerpbenadering. Dat je ervoor zorgt eigenlijk dat wat je doet in de training of wat je doet in het college, wat voor organisatie dan ook werkt, dat zodanig aansluit op wat mensen daarvoor moeten doen, dat ze eigenlijk, als ze het niet gedaan hebben, heeft het geen zin om deel te nemen aan die bijeenkomst. Dus je moet die meerwaarde creëren. En dat is de uitdaging.
Ja, en ik denk dat redelijk snel te leren valt voor de mensen, toch? Want is over, als je de volgende keer weer voor Jan Doedel staat daar en dat je niet mee kan doen omdat je niet gelezen hebt.
Ja.
Dan kan je 2 dingen doen of gewoon nooit meer opkomen dagen.
Ja. Dan haal je het niet.
Dan haal je het niet, dat is ook prima.
Ja. Ik had een mooie anekdote van een docent gehoord. Die had als werk voor alle studenten. En die vroeg dan aan de studenten, okay, jongens, wie heeft zijn huiswerk niet gedaan? Steek je hand op. Geen waardeoordeel. Mag ik hem gewoon zeggen? Zeg het maar. Nou, 3/4 stak zijn hand op. Zegt, okay, prima. Jullie gaan allemaal aan de rechterkant van de collegezaal zitten en gaan nu met elkaar die bronnen bestuderen. Degene die het wel hebben gedaan, gaan rechts zitten. En ik ga met hen aan de slag. Na 3 keer zat iedereen aan de linkerkant. Waarom? Peer pressure. En dat is een hele slimme manier van motivatie ondersteunen. Niemand wil in het vak zitten van degene die het niet hebben voorbereid.
Nee.
Want de docent geeft de aandacht aan degene die het wel goed hebben gedaan. En zij had dat al van tevoren zo voorbereid. Dus dan anticipeer je ook op daarop.
Nou, dit is interessant, want ik had dus dinsdag een hele discussie erover. Over mensen die docenten trainen. En die zeiden ook van ja, maar als het verplicht is, dan doen ze het niet. Ze loggen niet in.
Ja.
En ze gaan dan over van een ander platform naar ons. Maar, en als het niet verplicht is, dan doen ze het allemaal wel. En dat was een heel groot ding. Zij trainen al jaren in het onderwijs.
Ja.
En toen heb ik inderdaad die hele discussie gehad. Want inderdaad, als je ook al van tevoren misschien een beetje die peer pressure kan opbouwen.
Ja.
Ook al is het in je online platform of via de mail of wat dan ook. Dan zullen ze misschien ook alweer eerder geneigd zijn om er iets mee te doen.
Ja.
Want ze kennen elkaar.
Ja.
Maar op het moment dat ze inderdaad al van elkaar zien ter voorbereiding, dat andere mensen wel iets doen, dan ben je misschien zelf ook eerder geneigd om het toch maar even voor te bereiden.
Ja, absoluut. En het is ook het belang van een stuk verantwoordelijkheid bij de deelnemers leggen. Zodat zij ook zoiets hebben van, oh ja, dit is belangrijk voor mij. En als ik het niet doe, dan zijn anderen de zaak. En daarmee creëer je een soort gedeeld verantwoordelijkheidsbesef.
Dat sowieso. En wat ik denk dat ook heel erg uitmaakt is, tussen de dingen die ik voorbij zie komen.
Ja.
Er wordt best wel vaak dingen ook wel top-down opgelegd. En er wordt gewoon niet van uitgegaan, goh, what's in it for me?
Mm-hmm.
Terwijl ik denk dat je daar in het begin ook al wat meer op in kan spelen. Laat zien van, goh, als we dit gaan doen, dan worden je lessen veel beter.
Ja.
Of je kunt meer orde bewaren.
Ja.
In plaats van, je moet deze regels kennen. Hè? Want dat is een beetje echt wel een verschil die je ziet. Ik denk dat dat ook wel uitmaakt.
Ja.
Want het wordt, vind ik, best wel weinig nog doelgroeponderzoek gedaan. Naar wat triggert er nou iemand om die cursus te gaan volgen?
Ja, ja. Dan heb je het ook over motivatie en betekenis die je ergens aan verleent. Ja, vind ik heel mooi. Ja, het is altijd interessant, hè? Als we kijken naar opleidingen, trainingen. We beginnen gewoon meteen vaak. We gaan meteen de inhoud in. Maar ik vind de vraag ook heel relevant. Waarom ben je hier?
Ja.
Wat kom je hier doen? En dan zie je ook het belang van connectie maken. En dat geldt ook voor alle lagen van onderwijs, ook in bedrijven. En wat is het cliché ook weer? Zonder relatie geen prestatie. En corona heeft ons heel erg laten zien hoe belangrijk dat is. Want na de eerste lockdown kwamen allemaal nieuwsberichten in de media over de verbinding verbroken. We missen contact. Studenten en docenten die bijna depressief werden door een gebrek aan contact. En dan zie je hoe belangrijk dat is als voorwaarde om voor iemand door het vuur te gaan. Ik kan me nog herinneren, een leraar van mijn basisschool. Ja, daar wilde ik voor door het vuur gaan. Dat was meester Leo. Waarom? Omdat hij zo contact zocht met mij. Ja, dat vind ik denk ik iets wat heel erg centraal staat ook in het boek. Probeer ik heel veel strategieën mee te geven van, ga nou eerst zorgen dat je elkaar bij naam kent en dat je een vertrouwde situatie keert. Want dan zijn studenten ook meer geneigd om voor jou iets te doen.
Ja, en wat ik denk het interessante daaraan is in traditionele lessen moeten we al die kennis erin douwen.
Ja.
Dus we hebben daar geen tijd voor. Maar eigenlijk als je een goed blended model hebt, heb je juist daar tijd voor.
Ja, inderdaad. Ja, dat vind ik heel mooi wat je zegt. Dat betekent dus ook dat je met blended learning dan de contacttijd intensiveert.
Ja.
Dus het is helemaal niet zo dat sommige mensen denken dat we gaan blenden. Dus we gaan meer online doen. Kunnen we efficiënter werken? Hebben we minder docenten nodig? Maar dat is niet helemaal precies een goede interpretatie wat mij betreft. Ik denk dat we veel meer gaan kijken hoe kunnen we op een slimmere manier werken, zodat we de contacten die we hebben echt optimaal gaan benutten.
Het was dus
ik zie je denken, Diederik.
Nee. Dat klopt helemaal. Nee, dat... Ik zat even weg te dromen over iets. Het is wel over dit, maar ik zat meer in het onderwijs, in het lager onderwijs.
Ja.
Maar dat was weer een beer. Dus ik wilde niet weer een beer aanraden.
Ja, maar dit is wel interessant, hè? Want je zegt, ik zie wat dat was weer een beer. Het is heel menselijk om beer op de weg te zien. Want je moet iets gaan doen. En dat is vaak helemaal niet iets wat jij wil doen. Dat is iets wat de organisatie wil dat jij doet. En daarom zie je ook dat het in de praktijk met blended heel vaak stagneert, omdat we nog niet de urgentie en de beweegredenen goed hebben kunnen laten landen bij de mensen. En dat is ook de reden dat ik eigenlijk bij sessies met docenten en trainers altijd eerst begin met, waar loop jij tegenaan in je praktijk? Wat is jouw behoefte? En dan zegt iemand, nou, ik loop tegen het probleem dat mijn collegezalen leeg blijven. Hey, dat is een mooi haakje. Laten we nu eens kijken naar je onderwijsontwerp. Hoe kunnen we dat probleem oplossen? En dan heb ik het nog niet eens over blended learning. Dan heb ik het alleen maar over hoe kunnen we jouw problemen oplossen. En daarmee creëer je betekenis. Maar als ik als manager of als bedrijf zeg, hey jongens, jullie moeten dit allemaal online gaan doen, want dat levert ons geld op en dat vinden wij allemaal belangrijk. En dan denk ik, vindt dat belangrijk? De docenten of jij?
Ja, maar dit is zo herkenbaar. Dat is ook precies eigenlijk wat we ook wel willen veranderen. Ook met deze podcast en de bewustwording ervan. Ja. Dat je ziet toch te vaak dat het verplicht wordt opgelegd. Terwijl in principe, die discussies voer je ook wel. Ja, maar mensen willen niet leren. Onze medewerkers willen niet leren.
Ja.
Iedereen wil leren.
Ja.
Mensen hebben misschien een beetje aversie voor dat woord leren.
Ja.
Maar iedereen wil in principe wel leren.
Ja.
En je moet vooral gewoon zoeken van waarom is het relevant voor die persoon?
Ja.
Nou, ook iemand die misschien zegt, nou, ik hou niet van leren. Want ik heb gewoon werk lekker met mijn handen. En die wil misschien ook zijn werk wel beter kunnen uitvoeren. Of veiliger of zichzelf beschermen. Ja. Er zal altijd wat zitten.
Ja, die noemt het alleen geen leren, toch? Die wil gewoon beter worden in zijn vak.
Precies.
Ja.
Toch? En dat valt helemaal. Die heeft waarschijnlijk bedacht dat leren iets
precies. Ja, maar dat is. Je hebt kinderen. Hoe kijken jouw kinderen, of weet je dat nog, toen ze bijvoorbeeld op school bepaalde boeken moesten lezen? Wat vonden ze daarvan?
Nou ja, ik bedoel, een voorbeeld daarvan heb ik gelijk al in mijn hoofd, dat hij bij wijze van spreken bij Nederlands mocht hij alleen maar lezen van Nederlandse schrijvers.
Ja.
En dat was gelijk al een beperking.
Ja.
Omdat hij het boek wat hij wilde lezen,
ja,
niet mocht lezen.
Precies.
Waarvan je denkt, ja, maar wat is dit voor ja, rare regel?
Ja. Ik bedoel, maar wat gebeurt er daardoor met het idee wat zo iemand een kind dan heeft van leren? Het wordt opgelegd.
Het wordt opgelegd en ik mag niet doen wat ik wel wilde doen.
Precies.
Maar ik moet iets doen, ik moet door een andere hoepel springen.
We kampen in Nederland met een enorme daling in leesplezier. Kinderen lezen steeds minder. Waarom? Omdat we het hebben geformaliseerd naar iets wat je moet leren op school. Dus alle plezier wordt eruit ontnomen. En ik denk dan, ja, laat een kind lezen wat hij wil lezen. En natuurlijk kunnen we daarin voeden en investeren. Maar dat zie je ook met heel veel plekken op onderwijs waar studenten heel erg gemotiveerd zijn. Dat zijn plekken waar het curriculum helemaal is dichtgetimmerd. Het programma helemaal is dichtgetimmerd. Met allemaal dingen waarvan wij denken dat het relevant is voor de deelnemers of de studenten om te leren. Terwijl dat is niet het enige waar onderwijs voor bedoeld is. Onderwijs is ook interactie en vragen. Wat kom je hier doen? Wie ben jij? Jezelf ontwikkelen, socialiseren. En dat is iets wat we, denk ik, soms in doorgeschoten zijn. Dat we bijvoorbeeld, bij de beroepsopleiding van notarieel rechten ben ik betrokken geweest. En daar zie je dat die trainingsdagen volgepropt zaten met allemaal interessante inhoudelijke topics. Maar de transfer naar de praktijk was minimaal. En de studenten, de deelnemers klaagden allemaal, ja, we willen gewoon interactie. We willen gewoon met elkaar het hebben over waar loop jij tegenaan in de praktijk.
Ja, en dat ze kregen eigenlijk alleen maar de regels en
ja,
verdiepende stof. Waar ik denk, ja, weet je, dat lees ik vanavond wel
ja,
op de bank.
Ja.
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 Interessant.
Het is toch, het blijft lastig.
Ja.
Toch? Tenminste,
ja.
Wat te zeggen. Ik bedoel, we weten allemaal, en je boek staat er waarschijnlijk vol van,
ja,
hoe we het zouden moeten doen.
Ja.
En toch blijven we angstig in onze eigen ja, loop hangen, zeg maar.
Eigenlijk moeten we wel gewoon rigoureuze keuzes maken. En we moeten ja, durven springen.
Ja.
Dat is het denk ik ook. We moeten het
ja,
gewoon durven.
Eens. En wat denk je? Controle loslaten.
Ja. Maar dat is heel eng, hè?
Dat is heel eng, ja. Ja. En dat is iets wat je moet... Dan moet je moet een cultuur creëren waarin dat normaal wordt. We hebben bij de Universiteit Maastricht een mooie plek waar ze het Instituut voor Briljante Mislukkingen hebben opgericht. En dat is een plek waar men met elkaar de mislukkingen viert. Want dat zijn de dingen waar je het meest van leert. Maar als je een cultuur hebt waarin iedereen op zijn eigen eiland zit en het nooit met elkaar heeft over waar loop jij tegenaan en hoe los je die problemen op, dan blijft iedereen ook in zijn veilige schulp zitten, een veilige situatie, in zijn comfortzone en is de bereidwillendheid om dingen te doorbreken en uit te proberen, laag.
Ja, terwijl dat juist heel gemotiverend is, als
ja,
je wel die ruimte hebt.
Ja, moet dus zo vaak mogelijk falen,
ja,
toch?
Ja,
dat veel forward. Ja.
En ik vind dan ook leraren die zo'n houding hebben van ik weet het ook niet, dat vind ik heerlijk. Dus ik heb een keer een hele mooie leraar gezien, die werkte in HB-onderwijs, hoogbegaafdheidsonderwijs, op de basisschool. En daar gingen ze Chinees leren. Nou, die leraar die sprak ook geen Chinees. Dus die zei, jongens, ja, ik weet net zoveel als jullie. Nee. Maar we gaan gewoon samen kijken, wat kunnen we hier uithalen? En die lerende houding, dat je niet voor de klas staat met ik ben de alwetende en ik ga mijn kennis over jou uitstorten. Maar die houding van, hey, ik ben ook maar een mens. En ik vind het heel tof om met jullie dit avontuur aan te gaan. Dat is een wereld van verschil in hoe je dan voor de klas staat en hoe je studenten, deelnemers, waar dan ook benadert.
Ah, leuk.
Ja, want je bent eigenlijk meer bezig met de zoektocht. Hoe gaan we dit
ja,
varkentje slachten?
Ja.
En niet zozeer van, ik heb de varkens al geslacht, daar
ja,
liggen ze.
Ja, nee. En dan zie je dat daar liggen bepaalde ideologische aannames onder. He, je hebt bijvoorbeeld dat idee van, we delen alles in disciplines in. En ik ben de alwetende, dat is scholar-academic visie op onderwijs en de functie van onderwijs. En ga je meer naar dat, wie ben je, wat wil je leren? Dan zit je meer op learner-centered ideologie. En dat zijn bepaalde stromingen die je eigenlijk globaal ziet in heel de wereld, die onder programma's liggen. En dat heeft te maken met de visie op onderwijs en de waarde van onderwijs.
Ja, en een van de laatste dingen die ik nog wil aanstippen, wat ik in jouw ja, verhaal hoor, je moet heel erg een growth mindset houden.
Ja, growth mindset is natuurlijk ook iets wat bekritiseerd is. Ik denk wel dat een growth mindset mooi illustreert hoe je als docent nooit klaar bent.
Nee. Nou ja, we hebben ook een podcast gehad met Jason over nieuwsgierig denken.
Ja, ja.
Ik weet niet of je hem kent, maar dat gaat heel erg over proberen gewoon open blik te houden en
ja,
niet doen alsof je alles weet, maar gewoon te blijven kijken wat je nog niet weet. En ik denk dat je rol als docent dan ook leuker is.
Ja, eens. En dan daarop aanvullend, vind ik een hele mooie die je zegt, daarop aanvullend dat je deelnemers en studenten geen consumenten zijn, maar het zijn partners. Partners ja, in crime.
Nou, mooi. Dat lijkt me een hele mooie afsluiter van deze podcast. Ja. Ik heb vooral heel veel zin om jouw boek te gaan lezen. En ik denk misschien andere mensen ook wel. Waar kunnen we die kopen?
Blended Learning in de praktijk, eigenlijk gewoon overal. Online, bol.com, bij je lokale boekhandel. Support je lokale boekhandel, moet ik als schrijver natuurlijk ook even zeggen.
Kijk.
Want die hebben het zwaar gehad met corona. Maar hij is nu verkrijgbaar.
Nou, leuk. Dat gaan we doen.
Dankjewel. En jij persoonlijk bent te vinden op...
barendlast.com.
Kijk, heel duidelijk.
Nou, dankjewel.
Ja, dankjewel.
Jullie bedankt.
Ja.
Leuk.
Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram @pluvo.nl.